Praten met iemand die hier geuniformeerd aan de tafel zit. De luitenant ter zee, eerste klasse, Ilja van Hespe. Welkom, luitenant. Of moet ik welkom, luitenant ter zee, eerste klasse zeggen? Want
eigenlijk is commandant de aanspreker.
Ja, serieus. Ja. Commandant.
Want u ziet er nogal kapiteinig uit, vind ik zo. Als ik een kapitein zou moeten tekenen, dan is het met epauletten en zo'n mooie witte pet en zo.
Ja, ja, dank u. Dat is, de looks zijn natuurlijk voor de luisteraar op de radio.
Dat is belangrijk,
hè? Het is een beetje jammer. We hebben u uitgenodigd om te komen praten over piraterij. De piraterij op zee. Niet de internetpiraterij en zo, maar werkelijk de piraten, de nakomelingen van de zeerovers, de erfgenamen van de zeerovers. Daar wouden we het graag over hebben. De aanleiding was klein, hoor, maar we hebben maar een kleine aanleiding nodig om over piraten te praten. Want dat is ons
als het over piraten kan.
Omdat er is een piraat. Zijn proces in beroep bevestigd een paar dagen geleden. Ik geloof zelfs dat het gisteren was. Namelijk die ene piraat die een Belgisch schip had gekaapt voor de kust van Somalië een paar jaar geleden. Misschien kent u zijn naam wel uit het hoofd.
Ja, dus hij heeft een bijnaam. Hè. Afwijnen is zijn bijnaam. En dat is Somalisch dialect voor grote mond. De man heeft nogal een grote mond.
Ja. Grote mond is in beroep veroordeeld. Het is een beetje raar. Niet omwille van dat geval van piraterij.
Nee, omdat een aantal jaren terug is de Pompeii, een Belgische steenstorter, is gekaapt. En dat is gebeurd door piraten. En die man met zijn grote mond, die financierde die operatie. Hij is wel een paar keer aan boord geweest tijdens de onderhandelingen om de bemanning vrij te laten. Maar hij financierde, dus eigenlijk een grote baas van die piraten, een grote vis, behalve zijn grote mond. Maar goed, hij kon dus eigenlijk niet veroordeeld worden voor piraterij als dusdanig, omdat piraterij als internationaal misdrijf gedefinieerd wordt als één schip dat een ander schip aanvalt voor private doeleinden om te beroven. En dus artikel 101 van het internationaal zeerechtverdrag van 1982, dat trouwens is getekend in Jamaica, waar vroeger de boekaniers huisvesten. definieert piraterij als zo'n daad van zeeroof, maar op de volle zee. En dus dat betekent dat exact dezelfde daden plegen in territoriale wateren van een land bijvoorbeeld, is dan geen piraterij naar internationaal recht, maar wordt dan gewapende zeeroof genoemd.
En een overval in de haven, dat is al helemaal geen piraterij. Dat is gewoon...
Een overval in de haven is geen... Het kan als gewapende zeeroof worden gezien, maar kan dus niet internationaal rechtelijk, is niet elk land bevoegd om die mensen te veroordelen. Ja. Dus in dit geval was op volle zee, artikel 105 van datzelfde internationaal zeerechtverdrag, maar al, dat is al van gewoonterechtelijk zo bepaald, mag elk land dus, als hij een piraat vangt, die zelf beslissen wat hij daarmee doet, dan mag hij die veroordelen. En vroeger werden die op een gruwelijke wijze gestraft. De Turken die staken die aan een spies en die gingen die 3 uur braden. Andere mensen die goten vloeibaar goud in de mond om hun honger naar goud te stillen. Maar meestal werden ze gekruisigd of de keel overgesneden. Of vaak
verteld als u gelukkig monkelend.
Ja, vaak gekruisigd om toch een zicht te hebben op zee. Maar dus die man hier, die hebben ze dus... België was eigenlijk niet bevoegd om die te veroordelen. Hij kon die ook niet oppakken in Somalië. En die hebben ze dus naar België moeten lokken. En dan heeft de politie die man, als hij stopte, was toen al 60 jaar. Hè, nu een beetje, is al nu zo 67 zijn. En dan hebben ze hem voorgesteld om een film over hem te maken. En zo hebben ze hem naar België gelokt. En die man heeft dus het vliegtuig genomen in de overtuiging van, we gaan een film maken over mij. Ik ga beroemd worden. En van zodra hij voet op Belgische bodem zette, hebben ze hem dan opgepakt. En uiteindelijk is hij dus veroordeeld, eerst in eerste aanleg een aantal jaar terug. Maar toen was het voor deelname aan een criminele organisatie, lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij had nog een handlanger. Die is dan veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Maar die is in beroep gegaan. En het gevolg is dat in beroep, wel is meneer Afwijnen dan opnieuw veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, maar zijn handlanger heeft het dubbele van de straf gekregen. Okay, ja, dus die is niet 10 jaar gevangenis heeft hij gehad.
Commandant Van Hispen, hoe komt het dat u de piratenspecialist van het Belgisch leger bent geworden? Van waar komt die interesse?
Wel, mijn interesse voor de zeevaart is natuurlijk al van toen ik... Ja. Klein
dat geloof ik zonder.
Ja, dat is al een tijdje geleden.
U wou zeerover worden.
Ja. Ik wou, ja, wel, ja, toch iets wat daar...
zo dicht mogelijk in die buurt. Ja.
zo dicht mogelijk in die buurt, ja. Nee, ik heb dan deelgenomen aan een operatie met de marine. En dat was in 2003 in het Caribische gebied. En dat was eigenlijk tegen internationale drugshandelaars. En daar heb ik gevaren en daar heb ik eigenlijk ontdekt aan de lijve, heb ik eigenlijk ondervonden samen met de bemanning van het schip, hoe dat heel dat kluwen in elkaar zit van eilandjes in het Caribisch gebied en de landen daar rond en de invloeden daar rond en hoe dat werkt. En ik vond het enorm boeiend en wie ik over de Caraïbe spreek, denkt natuurlijk aan de piraten. Hè. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat... de eilandjes daar hebben, rond elk eilandje ligt een territoriale zee.
Ja.
En die territoriale zee is nu 12 zeemijl. Vroeger was dat maar 3 zeemijl. Dat was de rijkwijde van een kanon eigenlijk. Hè. Dat kon schieten dus. Hè. Ja. Men heeft er nu 12 zeemijl van gemaakt, sinds 1982 dus.
En binnen die territoriale grens gelden de wetten van het desbetreffende land.
Ja, daar gelden de wetten van het eigen land. En je krijgt dus iets raar, want in het Caribisch gebied heb je Curaçao. Ja, dat is eigenlijk Nederlands grondgebied.
Ah, ja.
Martinique is Frans en Puerto Rico is Amerikaans en Barbados is Engels. En wij zijn dus met Belgisch fregat daar rondgevaren. En wat blijkt, dat de drugstrafikanten, die in Colombia en zo leven en die daar cocaïne produceren, die cocaïne die wordt dan wereldwijd verdeeld. Uh-huh. En dat werkt een beetje economisch. Daar heb je ook een groothandel, laat ons zeggen. En 95% van al die drugs wordt over zee getransporteerd. Uh-huh. Dat zijn enorme hoeveelheden, kan niet met vliegtuig. En dat zijn dus kleine bootjes, drugshandelaars, die met die kleine bootjes... een soort Dikke Bertha spelen en die proberen van, ik weet niet of dat in Nederland gekend is, dat
Dikke
spel,
Bertha,
maar,
ja.
Die dus proberen om van island hopping te doen, om van het ene eilandje naar het andere te gaan. En door telkens in ander territoriaal water te komen...
Ander rechtsgebied
kunnen dus de Amerikanen, kan de Amerikaanse kustwacht daar eigenlijk zeer moeilijk tegen optreden.
Maar als je daar achteraan zit, dan heb je... als militaire een jurist mee aan boord nodig die de hele tijd roept, nu gelden deze regels. Die veranderen dan voortdurend, of?
Wel, die regels veranderen voortdurend, maar het is nu wel zo dat de Amerikanen bijvoorbeeld krijgen niet gemakkelijk of geen toegang van de Britten in hun territoriale zee.
Ah, ze mogen daar zelfs niet binnenvaren?
Nee, mogen daar niet. Normaal zou het mogen, onschuldige doorvaart, mocht je daar, maar dan mocht je geen militaire manoeuvres doen of niet gewapend.
Maar dus de achtervolging stopt,
dus
daar waar het grondgebied begint.
Ja.
Oh.
Ja.
En wordt er dan getelegrafeerd naar de Britten van, kom eens van ons overnemen? Of nee, dan...
Nee, men heeft daar de facto had men een probleem en daarom heeft men toen de Belgen gevraagd. En als Belgisch fregat hadden wij wel de toestemming. Wij kregen wel de toestemming van Nederland en Groot-Brittannië om in die territoriale zee te varen. omdat
jullie onschadelijk en klein en ongevaarlijk zijn?
Omdat wij zeer diplomatisch handelden, ja. En wij konden dus wel die piraten achtervolgen of schoon ze zich probeerden te verschuilen in die territoriale zee. Maar natuurlijk, als Belg hadden wij geen bevoegdheid. Er waren daar geen piraten, er waren drugshandelaars.
Ja, ja, ja.
Maar er is geen bevoegdheid om internationale drugshandelaars aan te houden. Voor piraterij kan dat, voor slavenhandel kan dat. Kan om het even welk oorlogsschip of staatsschip zo'n schip tegenhouden, controleren en eventueel die mensen arresteren.
Maar voor drugshandel niet.
Voor drugshandel heb je eerst het akkoord nodig van de vlaggenstaat van dat land. Dat duurt eventjes tegen, als je dat aanvraagt, tegen dat land zegt van oké, het is goed, ga maar aan boord.
Ja.
En als je dat schip staande houdt en er blijken geen drugs aan boord te zitten, moet je ook een schadevergoeding betalen.
Mm-hmm.
Dus dat is wat complexer. En er is ook geen universele rechtmacht om die mensen te arresteren. Dus wij konden als Belg die drugshandelaar niet arresteren.
Je kon wel achtervolgen, maar dat heeft weinig zin als je niet kan arresteren. Toch?
Nee, voilà. Dus dat hebben we dan opgelost door een Amerikaans detachement van kustwachtofficier en een aantal Amerikaanse onderofficieren van de kustwacht mee bij ons aan boord te nemen, van een tiental mensen. En op het ogenblik dat we dus een drugshandelaar of een trafikant of wouden tegenhouden, konden wij die tegenhouden met het Belgische fregat. Dat is nogal indrukwekkend als je zo'n fregat ziet afkomen.
Ja. Je kunt daar ook zelfs een Belgisch fregat is indrukwekkend.
Ja, je kunt daar ook een paar... wij mochten dus wel een paar schoten met het kanon voor de boeg, liefst natuurlijk, vuren. En als ze niet zouden stoppen, dan eventueel op het motorcompartiment.
Oké. Okay.
Dat is dan nooit nodig geweest. En op het ogenblik dat dus een Amerikaan dan, of dat wij mensen wouden arresteren, dan haalden wij de Belgische vlag naar beneden en hijsten wij de Amerikaanse vlag. En dan konden wij dus eigenlijk... en dan was het die officier van de Amerikaanse kustwacht die dan in naam van de Amerikaanse staat die man arresteerde, om die dan terug aan de Belgen te... aan boord van het Belgisch schip werd die vlag terug naar beneden gehaald, terug de Belgische vlag omhoog.
Is dat, kon dan... is dat Belgische plantrekkerij? Of mag dat volgen? Bij zo'n vlag horen toch paparazzen en attesten van...
Ja, dat klopt. Dus elke...
beschrijvingsbewijs van de auto, maar dan voor een fregat.
Ja, maar het internationaal zeerecht laat dus wel toe van eventueel van vlag te veranderen. Maar dat kan... Soms heeft dat grappige situaties of moeilijke gevolgen. Hè. Er is in de jaren 1800 had men dat probleem. Daar was dus een piraat eigenlijk, hè, een kaapvaarder. En die kaapvaarder, Kit heette die, hè, kleine jongen, Kit, maar dan met twee D's.
Ja, familie.
Familie, een kaapvaarder. En die had toelating van de Britten om dus andere schepen te kapen. Maar natuurlijk niet van Britse nationaliteit. Liefst Frans, omdat dat nogal...
Dat is anders dan piraten, hè? Dat heb ik ooit
dat is anders
geleerd.
Dan piraten.
Een kaper krijgt... Ja. Wat is het? Een kapersbrief, heet dat
een
zeker?
Kapersbrief. Een
officiële toestemming van jij mag...
Une lettre de marque. En dat betekent dat dus de koning, de soeverein van een bepaalde staat, zegt... Kijk, jij moogt schepen van andere nationaliteit kapen. En jij moogt een gedeelte van die buit houden. Maar je moet dan wel de helft van de buit afgeven aan ons, hè, als staat. En in ruil wordt jij niet gestraft.
Het was een eerbaar beroep, zeg maar.
Een eerbaar beroep. Je werd dan niet gestraft door die staat die je die brief had gegeven. Maar als de andere staat van wie je dan een schip zou kapen u te pakken kreeg, dan werd jij toch opgehangen of ter dood veroordeeld. Dus het was een gedeeltelijke vrijbrief.
Wat is daar de historische oorsprong van? Wie is er ooit op het idee gekomen van we gaan die kapersbrieven geven in onze opdracht... Hetzelfde misdadige werk laten doen. Waar komt dat vandaan?
Ja, ik heb dat onderzocht. De eerste maal dat ik daar echt een juridische basis voor heb gevonden, dateert uit een Catalaans dictaat. Dat is uitgebracht in 1288. Daar heeft men eerst het onderscheid gemaakt tussen wat men pirata noemde in het Latijn, of Corsarius, de kruisvaarder eigenlijk. Hè. Daar heeft men voor de eerste keer gezegd van, oké, goed, we gaan kruisvaarders een brief geven. En dat is dan die geëvolueerd. Charles de VI bijvoorbeeld van Frankrijk, die werkte daar eigenlijk mee. En de Fransen zijn daar het eerst op het idee gekomen om daarmee te werken. Een beetje om de Spanjaarden en de Portugezen te embeteren.
Het is een vorm van oorlogsvoeren.
Het is een vorm van oorlogsvoering, ja. Dus het is een soeverein die zegt van, kijk, bijvoorbeeld na de vrede van Tordesillas, hè, in 1495, dan heeft de paus gezegd, kijk, we gaan tussen Portugal en Spanje, we gaan de wereld in twee opsplitsen. En we gaan Portugal baas maken, Brazilië en dan het oosten van de wereldbol en Spanje gaan we dan...
Na de ontdekking van de nieuwe wereld.
Na de ontdekking van de nieuwe wereld. Ja. En op dat ogenblik had jij dus Spanje en Portugal die zeggen, ja kijk, wij gaan in Cuba bijvoorbeeld. In Cuba werd dan tabak, hè, toen al, sigaren, tabak werd daar geteeld. En ook suiker. En dat waren belangrijke grondstoffen voor die zowel Spanje als Portugal, om die dan terug te brengen naar Europa en hier hun rijkdom en hun macht te versterken. Want die goederen waren veel gevraagd in Europa. Nu, om dat te kunnen doen, hadden ze natuurlijk slaven nodig. En die slaven die werden dan vanuit Afrika, West-Afrika, vooral Portugal, want die had dan dat gebied in handen, dus die exporteerde slaven. En dan kwamen er dan luxe producten terug. Het probleem was dat zij het monopolie afkondigden op de wereldhandel. Dus Engeland en Frankrijk en Nederland mochten eigenlijk niet naar die koloniën varen en die vonden dat toch een beetje vervelend. De Britten waren de eerste eigenlijk om te zeggen, ja, we vinden dat niet zo tof. Dus we zouden, maar we waren niet sterk genoeg om oorlog te voeren. En dus wat hebben die gedaan? Die hebben gezegd, kijk, we gaan mensen toelating geven om dat daar een beetje te gaan verstoren. Privaat, hè. Dus,
voilà. Oorlog privatiseren eigenlijk.
Oorlog privatiseren en wij geven u een brief dat, als je gevangen wordt, dan geen probleem wat ons betreft. En die mensen, de Fransen, zijn dat dan gevolgd. De Engelsen op een bepaald ogenblik zijn toch wat sterker geworden en hebben dan effectief ook oorlog gevoerd. Elisabeth I heeft dan oorlog gevoerd tegen Spanje, de oorlog verklaard, maar dan waren die kapers, die waren dan eigenlijk al wel een kleine eeuw bezig. Hè.
En ondertussen zijn die georganiseerd en je hebt dan als staat wel die piraten aan jouw kant gekregen met die kapersbrieven, maar de geest is uit de fles.
De geest is uit de fles, absoluut. Dus dat waren dan de boekaniers, hè. Die gingen dus naar de Caraïben. En de naam boekanier komt eigenlijk van boekan, dat is een soort houten frame waarmee dat het vlees geroosterd werd op die eilanden. En voilà, dus die boekaniers vestigden zich daar. En hun eerste bedoeling was eigenlijk om op die Caribische eilanden om daar zelf nederzettingen te gaan plaatsen en vrijhandel, een soort handel te drijven. De Spanjaarden vonden dat niet leuk en die vochten daartegen. Dan hebben de Engelsen vonden dat wel plezant. En omdat ze nog niet sterk genoeg waren, gaven die dus brieven. Uiteindelijk zijn die dan gevlucht naar Tortuga. De Fransen waren daar ook. En de Fransen en de Engelsen zijn een beetje beginnen samenwerken. En dus die boekaniers hebben daar een vrij zwaar huis gehouden. En dan kregen die, als die dus terugkwamen naar Frankrijk bijvoorbeeld, kregen die dan eerst een titel bij de marine, als officier bij de marine, een kapitein de frégate légère was dat dan.
Ja.
En dan nadien kregen ze dan een adellijke titel. Sir Francis Drake bijvoorbeeld is gekend, heeft een adellijke titel gekregen. En die wordt natuurlijk geroemd in Engeland, maar eigenlijk is die er heel bekaaid van afgekomen met zijn schip. Dus ternauwernood is die nog in Engeland geraakt, want die was heel zwaar. Heeft heel zwaar te lijden gehad onder de Spanjaarden natuurlijk. Maar goed, dat is, dus eigenlijk heeft dat Spanje niet zoveel zeer gedaan. Maar natuurlijk is het wel zo dat dus de geest uit de fles is. Ja. Engeland heeft dan de oorlog verklaard, Elisabeth I. Die is dan overleden in 1600, was in 1587 heeft hij de oorlog verklaard. In 1603 is die overleden en is er een vredesverdrag gesloten. Maar daarmee waren de Spanjaarden natuurlijk wel een beetje verzwakt, of had men het idee van, het is toch wel haalbaar om iets te doen tegen de Spanjaarden. De Britten zijn dan gestopt, maar die boekaniers zijn niet gestopt.
Nee, uiteraard.
Die zijn verder blijven gaan. En de Nederlanders zijn dan boven water gekomen.
En dan, zegt hij met fritlichtjes in de ogen.
En die hebben dan gezegd van, nou, als de Spanjaarden het toch zwak, enige zwakte vertonen, kunnen wij misschien doorgaan. En die waren dus toen met de 80-jarige oorlog bezig en die hebben dan maar voortgedaan tot 1648.
Ook met de steun van piraten.
Om de Spanjaarden te ambiteren. Ja, maar dat waren dan vrijbuiters. Hè. Die werden dan vrijbuiters genoemd. En dat wordt dus dan in de wereld vertaald.
Ja.
Dus dat hebben we eigenlijk aan de Nederlanders te danken.
Ja, ja. Het is geweldig interessant. Want het is een geschiedenis om duimen en vingers bij af te likken. Maar de piraten van vandaag, waar we het nu over hebben, dat is wel een heel ander verhaal. Dat is banditisme. Dat is ontvoeren en losgeld proberen vast te krijgen. Niet meer in opdracht van een staat met die kapersbrieven erbij.
Nee, dus die kapersbrieven, er is een verklaring geweest van Parijs in 1856 en dan heeft men beslist van, we gaan dat nu niet meer doen, want we hebben daar alleen maar problemen mee. Het probleem is natuurlijk ook dat die kapers zich dan tegen het eigen land keren. Hè.
Ja.
Die mogen ook maar de helft houden van de buit, terwijl als piraat mocht je alles houden.
Mm-hmm.
Dus ik heb teksten teruggevonden waarbij onder meer de Hanseliga, dat daar dus plakkaten werden en dat plakkaat krijgt dan de naam, hè, het plakkaat van de eerste week na Pasen in 1410. Voilà, waar dat men dus zegt van, kijk, nu is het gedaan. Hè. En men neemt dus maatregelen eigenlijk om ervoor te zorgen dat je dus niet zomaar een schip met man en muis laat vergaan zonder iets te zeggen, dat kan berecht worden en zo. Engeland heeft dat gedaan in 1515, een wettekst. En dan zie je die wettekst verschijnen waarbij men dus zegt van, kijk, vanaf nu kunnen piraten veroordeeld worden door een schip van de admiraliteit ter plaatse waar ze gevangen worden. genomen, maar dan is dat een probleem mee. Want als je die piraten daar veroordeelt, dan mochten er alleen maar getuigen zijn of een bekentenis van de piraat, maar de getuigen mochten niet zelf deelgenomen hebben aan de feiten. Ja, die vind je natuurlijk niet als je een piraat aanhoudt. Dus die man kon niet veroordeeld worden. Dat was een probleem in 1515. En dat is dan verder gegaan. Ik heb teksten teruggevonden van hertog Jan van Beieren, uit 1425. En dus wat ik juist met de collega besprak, zeer eigenaardig in een soort Middel-Nederlands, wat ik wel begrijp. Waarbij de hertog vertelt, ja, er is een schip gekaapt in Antwerpen, hè, van een poorter van Gouda. Sorry, en die is met dat schip dan naar Antwerpen gevaren en die heeft dus zeeroof gepleegd. Dat is de eerste keer, dat is dus in het binnenland, dat er sprake is van zeeroof. En dan ziet je dat dus in 1650 is de Franse koning die zegt van, kijk, nu is het hier gedaan met al die vlaggen, nu gaan we gewoon, als je hier nu nog komt binnenvaren, dan moet je de vlag voeren van het land waarvan je dus een zeebrief hebt. Ah, ja. En dus eigenlijk is het in onze contraien dat die vlaggenstaat, die notie van één schip, één vlag, en het is de vlaggenstaat die de exclusieve rechtsmacht heeft over dat schip op volle zee, ja, tenzij voor piraterij, slavenhandel, is dus in onze regio ontstaan. Ja. Maar de piraten anders vandaag dan vroeger, zou ik niet helemaal zeggen, omdat als de piraten vandaag actief zijn, is het natuurlijk ook omdat het internationale criminele organisaties achter zitten. En die worden toch in bepaalde regio's eigenlijk door de staten gesteund. Hè. Die krijgen toch mogelijkheden om daar hun schepen te onderhouden.
Ik moest ook een beetje denken aan het verhaal uit de jaren 90, waarin Afghanistan de Mujahideen bewapend werd door de Amerikanen om tegen de invallende Russen te vechten. En dat ontsnapt dan daarna ook. Hè. Dat zijn eigenlijk ook een soort van kapersbinden die bewapend worden en daarna oncontroleerbaar zijn. En Osama Bin Laden is daar...
Het is nu ook zo. Hè. Dus voor de piraterij in de Hoorn van Afrika, ja. Nu is het daar iets kalmer op vlak van piraterij, maar het flakkert terug op.
Oh ja.
De NAVO heeft daar zo'n operatie stopgezet eind 2016. Denkende van het is dan nu rustiger, want er zijn enorm veel aanvallen geweest. Ik heb er zelf een aantal onderzocht. In de periode 2003 tot 2008 zijn er 1115 schepen gekaapt. Ja. En het gemiddelde losgeld dat gevraagd werd voor zo'n schip, ja, dat bedroeg, dat ging begin van $2 miljoen tot uiteindelijk $5 miljoen.
Mm, dat wordt altijd ontkend dat er betaald wordt.
Maar. Ja, maar ik heb foto's, hè, dus containers die gedropt worden aan parachutes, dus dat geld wordt
containers met geld, ja.
Ja, dat geld wordt wel degelijk, betaald, nadien probeert men het wel te recupereren. Maar dus dat is een enorme inkomstenbron voor die internationale criminele organisaties die daar hun activiteiten mee financieren, ook terroristische activiteiten natuurlijk. En wat je nu ziet is dat de Europese Unie heeft met een operatie Atalanta dat fenomeen onderdrukt in de Somalische wateren. Mm-hmm. Het gevolg is natuurlijk dat die iets anders hebben gezocht van activiteiten. Dat men dus is begonnen met op grote schaal migrant smuggling, dus migranten te gaan smokkelen over de Middellandse Zee.
Eigenlijk dezelfde clubs die daar...
Dus dat zijn dezelfde organisaties die banden hebben en die hun geld moeten verdienen eigenlijk. Nu, vroeger gebeurde dat ook. Hè. Dus op dat vlak is er eigenlijk weinig veranderd. Daar werden vroeger ook al mensen gekaapt. Ook al in de oudheid werden mensen gekaapt en werd daar losgeld voor gevraagd.
U gaat nu het verhaal van Julius Caesar vertellen. Vrees ik een beetje, want onze tijd...
Is Julius Caesar gekaapt?
Ja. Kan u dat nog heel even kort, tot slot, commandant van Heesbe, het verhaal van Julius Caesar...
Ja, dus piraterij kwam zeer veel voor. En in 79 voor Christus is Julius Caesar een eerste keer gekaapt. En in 75 voor Christus werd het te warm in Rome en ging hij dus varen naar Rodos. Hè. En daar is hij gekaapt door piraten uit Cilicië, die toen Turkije, toenmalige Turkije heette toen Cilicië.
Ook voor een losgeld?
Ook voor een losgeld. Ze vroegen eigenlijk oorspronkelijk 20 zilveren talenten. Dat is ongeveer 660 kilogram zilver. En als je nu omrekent, 650, ja, als je het omrekent naar vandaag ongeveer $600.000. En Julius Caesar zei tegen die piratenleider, dat is niet genoeg, want ik ben een belangrijk man.
En hebben ze het bedrag aangepast?
En natuurlijk hebben ze het bedrag aangepast. Dus het zijn dan 50 talenten geworden. En dan goed, hij heeft zijn mensen weggestuurd. Hij is maar met één vriend en twee vertrouwelingen eigenlijk. Dus in drie is hij samen naar dat pirateneiland meegegaan. gegaan. En daar heeft hij gezegd aan de mensen, hij heeft zich eigenlijk niet gedragen als gevangene, maar hij heeft zich gedragen als leider. En hij heeft hen verplicht om naar zijn poëzie te luisteren en naar zijn speeches. Hij heeft dan ook gezegd dat ze moesten stil zijn als hij wou slapen. En hij heeft dan ook gezegd van, kijk, dat is 38 dagen heeft dat geduurd. En hij heeft hem gezegd van, kijk, ik neem het u wel kwalijk dat je mij, ik vind u sympathiek, maar ik neem het wel kwalijk dat je mij gevangen houdt. En dus zegt hem, ik ga terugkomen en ik ga je ophangen of ik ga je doden. En Piraten dacht dat dat niet zo was. Uiteindelijk zijn 38 dagen zijn trawanten teruggekomen en hebben die dat losgeld betaald. En dan is Caesar weggegaan en heeft hij privaat een leger bijeengezocht, een vloot van schepen. Is hij daar teruggekomen naar die piraten. Die piraten waren nog aan het feesten, hij heeft zijn talenten teruggenomen. En hij heeft dan die piraten laten opsluiten in Pergamon. Daar heeft hij gevraagd aan de proconsul van Azië of dat hij die piraten wou veroordelen. De proconsul zei nee, want die wilde zelf verkopen voor slaven. En dan heeft Caesar er niet beter op gevonden dan ze dus zelf met zijn mensen te kruisigen. Met zicht op zee, hè, zoals het hoort voor een piraat. Maar om ze genadigd te zijn, heeft hij dus wel gewacht tot ze aan het kruis hingen, om dat zicht te kunnen, om van dat zicht te kunnen genieten. Maar om ze genadigd te zijn, heeft hem ze dan wel de keel overgesneden, zodanig dat ze toch niet een
Luitenant ter zee, eerste klasse, Ilja van Hespe. Doorgaans nodigen wij gasten uit nadat ze een boek hebben geschreven. Ik hoop dat hij ergens een uitgever heeft zitten luisteren, want hier zit een ongelooflijk piratenboek in. Bedankt voor het verhaal.
Interne keuken.